Goedemorgen. Nogal wat nieuwe kinderen, jongeren. Zij raken dan een beetje kind af natuurlijk. Tieners of pubers, maar ja, dat is natuurlijk ook een raar woord. We mochten al wat jongeren welkom heten in ons midden. Maar ook u bent welkom. We zijn met z'n allemaal zijn we welkom. Welkom in het aangezicht van God. Hoe we ook zijn, wie we ook zijn. Weet je, u bent mens. En daar wil ik vandaag eens even kort met u over nadenken. U weet wat dat betekent als ik kort zeg? We gaan in elk geval over nadenken. In de vakantie heb ik ontzettend veel tijd genomen voor God. Terwijl ik ook wel eens jaren heb gehad dat ik dacht van zo, nou neem ik eens even vakantie van God. Van het gemeentewerk, van alles wat speelt, alles wat je met je meedraagt in het leven. En deze zomer heb ik ontzettend veel tijd besteed aan God. Ik heb wel eens studieboeken meegenomen. Hele mappen met studies heb ik ook gedaan. Toen we in Zweden waren, ging ik mezelf opgelegd een soort van ik ga elke ochtend aan een bureau, dat hadden we daar in dat huis, aan een bureau zitten. En het leek wel een studio met mijn laptop en een koptelefoon en aparte ruimte. En dan had ik studiemateriaal van de ETA meegenomen en dan ging ik leren. En dan moest ik lezen. Het was warm en we gingen lekker badmintonnen voor de deur. En er gingen allerlei dingen en ik ging lezen. En ik heb steeds meer moeite met lezen vanwege mijn ogen. En dit jaar heb ik de Bijbelschool meegenomen op een hele serie mp3'tjes. En ik heb ze geluisterd. Allemaal lessen, preken van een uur. En ik kan er geen genoeg van krijgen. En ik wilde alleen maar meer. En dan gingen we 's ochtends ging ik luisteren. Dan had ik zo mijn uurtje op het balkon met een koptelefoon. Dan had ik er een paar gedownload op de telefoon en dan kon ik die luisteren. Dan moest ik oppassen dat ik niet alweer alles op had gemaakt. En dan gingen we wandelen in de bergen. En dan was ik de hele tijd sociaal en gezellig. En dan waren we moe aan het worden. En dan dacht ik zo. Oortjes in. Ik voelde me echt jong. Zo met oortjes in de hele dag. Telefoon en mp3. Luisteren. Weet je wat ik ontdekt heb? Dat ik geen genoeg van kon krijgen om te leren of te horen, eigenlijk nog beter om te beleven en te ervaren wie God is. En al die lessen werd me ook verteld, dat is nou precies waar het om gaat. En het gaat niet om wat we allemaal aan het doen zijn en of we het allemaal goed doen, hoort er ook bij, maar het is gevolg. Maar waar het om gaat is relatie. Relatie met Jezus Christus en Hem alleen. Want Hij heeft het volbracht. En u bent een mens geroepen om door Jezus geliefd te worden en om Jezus lief te hebben. En al is het hier nu heet en al vallen de vogeltjes hier van het balkon, dat neemt niks af van de liefde die God voor u heeft, ook op dit moment. En weet je, het was een vreugde om dat mee te maken. Kunt u zich dat voorstellen? Kunt u zich voorstellen dat je ergens door gegrepen bent en je wilt er eigenlijk niet mee stoppen en mee bezig te zijn? En dat is nou hoe God naar u kijkt. Toen Hij u riep. En u de keuze maakt om te zeggen, ik wil uw kind zijn, Heer. Ik geloof dat u voor mij gestorven bent. Ik geloof dat u bent opgestaan en dat ik dat met u mag beleven. Ik geloof u, Heer Jezus, wat u hebt gedaan. Dat vanaf dat moment God niet meer gestopt is om met jou, om met u, om met ons relatie te hebben. Non-stop. En niet alleen nu hier, terwijl het zo heet is. Maar ook als hij straks weggaat, als hij aan het strand zit, of als je weer aan het werk bent morgen, of als je aan het klussen bent en op je duim slaat, ook als je juist wil gaan klussen en er is even geen klus of geen gelegenheid om te klussen, maar het moet wel, omdat je nood hebt, God voorziet. Maar hij verlangt naar die relatie. En die relatie, die wil hij hebben met een mens. U en mij. Die mens die hij gemaakt heeft. En dit had ik allemaal niet hier staan. Maar wie of wat ben ik nou eigenlijk als mens? Waar God zo van houdt. En die, als je die relatie krijgt met God. En je besteedt daar tijd aan. En dan niet omdat het moet. Want dan moet je gaan lezen en zo. En allemaal dingen. Dan allemaal moeten dingen die moeilijk. En, maar luisteren. En laat de mensen maar dingen voorlezen. En laat het in je hart komen. Laat in je hart die liefde van God tekeer gaan. En dan zal je zien dat ook in jou, in u, dat verlangen bestaat dat je eigenlijk er niet meer los van wil zijn. En dat is een geweldige beleving en een geweldige ervaring. Zeker ook na 20 jaar voorgangerschap. Is fantastisch. Het is fantastisch om te beleven en te ervaren dat God leeft. En dat hij van je houdt. En dat hij zich met je bemoeit. En dat hij je niet kwalijk neemt. De fouten die je maakt. Maar dat hij zegt, weet je wat? Ik ga je helpen om het gewoon niet meer te doen. Om het gewoon nou goed te doen. Ik wil je recht op je benen zetten. En ik wil met jou gaan wandelen. Op naar de toekomst. Ik wil je zegenen. Wie wat ben ik? Weet je wat we zijn, lieve mensen? We zijn een nieuwe schepping. En een nieuwe schepping is iets heel bijzonders. Daar kom ik zo even op terug. Ik zal hem even aanzetten. We gaan iets lezen uit Gods woord. Er staat in 2 Korinthe 5. En dan vanaf vers 11. Dus midden in het stuk in de Nieuwe Bijbelvertaling is het niet in gedeeltes verdeeld. Is hoofdstuk 5 en 6 is eigenlijk in één keer doorgeschreven. Misstanden in de gemeente. Het gaat helemaal niet over misstanden in de gemeente. Het gaat over u en mij. Ook dit gedeelte. Het is bij u vast wel in tweeën gedeeld. Ik zat bij 1 Korinthe. Een beetje raar. Hoofdstuk 4 en 5 is aan één stuk doorgeschreven. Dat was het. En 3 zelfs ook nog. En vanaf 11 begint een nieuw stukje door Christus met God verzoend. Maar dat zit er allemaal al in voor, al helemaal in verwerkt. Kom ik wel op terug. We lezen vanaf vers 11. En ik sla een paar versen tussendoor even over om de essentie te houden van dit stuk. Want anders zijn er een paar versen die weer over iets anders gaan, wat er tussendoor gebreid is. En ik zal het wel aangeven. Vers 11, daar staat dan vervuld van ontzag voor de Heer, zegt Paulus en dan zijn medewerkers. En hij heeft het over de mens in het algemeen ook trouwens. Proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Moet u zich maar eens even heel goed realiseren. Is de Bijbel, is waar. God weet precies wie of wat we zijn. Dus als u het wil weten, moet je bij hem zijn. Hopelijk weet u het ook wanneer u te raden gaat bij uw geweten. Dat je jezelf leert kennen, wie je bent. Natuurlijk spreekt hij hier tegen gelovigen. Dus wie je bent als gelovige, als je bij de geweten te raden gaat. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Niet meer voor jezelf leven, maar voor hem. Precies wat ik net beschreef. Ik heb dat een stukje mogen ervaren in mijn vakantie. Het is, je zal zeggen, dat heb je toch wel vaker ervaren. Ja, maar ik ben het ook wel eens kwijt. Zeker als dingen tegenzitten of moeilijk worden. Zo geweldig om dat dan weer te beleven, want God laat je niet los. En dat je niet meer leeft voor jezelf, van wat er allemaal moet gebeuren en dat je eraan gaat werken. Maar dat je voor God leeft en dat je God laat voorzien. Ach, bijzonder. Vers 17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Leef vanuit die relatie. Laat je met hem verzoenen. Geredde christenen, gelovigen in Korinthe. Leef daaruit. Vlaardingen. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover. De kerntekst die ik met u wil halen uit dit gedeelte is dus die nieuwe schepping, vers 17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. U bent mens, u bent gelovig mens. Daar wil ik me tot richten ook vandaag. Ook als je nog niet die keuze hebt gemaakt, dat je luistert hoe het is voor mensen die wel die keuze hebben gemaakt. Maar die wel dat geloof en dat vertrouwen hebben in de Heer Jezus. Dat er iets hersteld is. En ik ga vandaag vertellen wat er dan hersteld is. Want ik wil zo graag samen met u nadenken over wie wij dan zijn. En wat het betekent een nieuwe schepping te zijn. Wat is er dan nieuw? Dan moeten we ook weten, wat was het dan eerst? Weet u nog wat oud was in u? En dan heb ik het er niet over wat u allemaal deed. Maar ja, toen deed ik dit en toen deed ik dat. Nou, roken, drinken, nou hoe. Daar heb ik het even niet over. Ik heb het niet over wat u deed als oude mens, maar wie u was als oude mens. Hoe u tegenover God stond. Wat een situatie is van die buurman van u bijvoorbeeld, die niet gelooft. Die oude mens. Wat is nou een oude mens? En wat verandert er nou als je de nieuwe schepping wordt? Wat is er dan nieuw? Nou, dat is zo belangrijk, want dat is het evangelie. En daar wil ik het over hebben, want dat is waar God die relatie over wil hebben. En voordat ik nou heel veel extra ga vertellen, wil ik u vertellen wat ik heel graag wil. Wat u straks aan het eind van de preek weet. En dan wil ik graag dat u weet, dat u iets meer over uzelf weet. Over hoe het was, hoe het nu is en hoe het zal zijn. Zo, dat is veel. Ja, het is veel. Maar ik probeer het eenvoudig te houden, als het me lukt. En snel te doen. Wat wil ik dan ook graag dat u voelt? Dat je ook in je gevoel iets beleeft van deze preek. Niet alleen iets leert of iets wijzer wordt. Maar dat je ook gaat voelen wat het is om dicht bij Jezus te zijn. Dat stukje gelukzaligheid wat ik heb beleefd en wat ook niet stopt. Want ik blijf gewoon met dat ding op mijn oren zitten. En ik vind het geweldig. En als ik straks allemaal al die dingen heb gehad, ga ik gewoon opnieuw beginnen. Ik kan mij het schelen. Dicht bij Jezus voelen. Want als je bij Jezus bent, dan voel je je geliefd. Dan doe je er toe. Ondanks wie je bent. Ondanks al je streken. Ondanks bij Jezus is het goed, lieve mensen. Daar moeten we zijn. Daar moeten we mee verzoend zijn. Daar moeten we één mee zijn. Daar moet je relatie mee hebben. Net zozeer als dat een man een relatie met een vrouw kan hebben en het geweldig vinden op bepaalde momenten. Om helemaal samen dat. fantastisch. Dat is wat God je wil geven. Nog veel meer nog dan dat. Weet je, wat wil ik dat u gaat doen? Dat je gaat leven. Dat leg ik nog wel een klein beetje uit, hoop ik. Sta op uit de dood. Dat is waar we toe opgeroepen worden in de Efezebrief. Sta op van tussenuit de doden. De oude mens. Dood, zegt de Bijbel. Dood. U was dood. Heb je dat ooit wel eens gerealiseerd? Dood. Ik ga weer vooruit lopen nou maar. U was dood en u bent in het leven gezet. Ga leven. Leven. Niet tobben, dat is dood. Niet zorgen over wat er allemaal mis en wat er allemaal nog niet deugt en wat je allemaal fout en... Maar ga in dat stukje met God werken aan wie je bent. Nieuwe mens, een nieuwe schepping, zelfs een nieuwe schepping. Zo zijn er vier fasen. En ik heb ze voor u uitgewerkt en dit laat ik staan. Dit is mijn laatste sheet. Dus dan weet u een beetje waar we zitten. En die vier fasen, die worden al door de kerkvader Augustinus, heel lang geleden, was er al sprake van. Eigenlijk vier fasen waarin een mens kan zijn. Of waarin een mens zich kan bevinden. En die eerste fase is eigenlijk een fase van glorie. Een tweede fase is een fase van zonde. Zondeval. De derde fase is een fase van verlossing door Jezus Christus. Dat leert de Bijbel ons. En het is waar, want God is waar. En God is woord geworden en het is de waarheid. En ik geloof dat. En omdat ik geloof, heeft God mij behouden en ben ik gered en geldt dat voor mij. Ik ben verlost van die oude mens, van die fase 2. Maar er is ook nog een uiteindelijke glorie. Nog iets in het verschiet. En dat geldt met name ook je fysiek. Dat het vergankelijke nog bekleed zal worden met het onvergankelijke. Dat staat in dat hoofdstuk hiervoor. Dat is wat Paulus beschrijft voordat we het stuk wat we gelezen hebben. Je bent een nieuwe schepping, maar heeft hij eerst uitgelegd dat we nog enorm aan het worstelen zijn in het vlees. In wie wij zijn, in het lichaam. Waar de zonde nog op allerlei manieren zijn ingangen probeert te vinden. Maar dan zegt hij, maar er geldt iets voor die fases. En als jij in fase bent, en we zijn nog geen van allen in die laatste fase, maar in die derde fase, dan geldt er iets bijzonders voor u. En ik wil dat u dat nou leert vanochtend. Dat u dat mee zal nemen. Daarom gaan we even kijken naar deze fase, één voor één. Dan begin ik bij die eerste fase. Die fase van glorie. Ik heb daar het een en ander bij geschreven. Heerlijkheid. Heerlijkheid betekent ook heersen over dingen. Het doel van de mens was om te heersen. Daar kom ik zo op terug. Heerlijkheid. Adam was geschapen als mens zondeloos. Zonder zonde. Maar hij had een bepaalde eigenschap meegekregen van God in zijn vrije wil. Namelijk dat hij in staat was om wel te zondigen. Dat is Adam. Adam was in staat om te zondigen. En de zonde test ook een boom. En u kent het verhaal waarschijnlijk wel. Daar ga ik allemaal even niet op in. Het tweede fase is toen hij eenmaal gezondigd had en de hele mensheid daarin meenam, kwamen we in een zondige natuur, in een zondige staat, waarin de mens nog steeds ligt, als die niet gered is door de Heer Jezus. Een zondige staat waarin het voor de mens gewoon onmogelijk is om niet te zondigen. Het is onmogelijk voor de mens om te doen wat God van je vraagt. Je zal altijd van God gescheiden zijn. Ik kan er niks moois van maken, maar het is wel een staat waarin de mens de gevallen mens is terechtgekomen. Niet meer in staat om niet te zondigen. De Bijbel noemt dat dood. De mens is dood gegaan. Als je van die boom eet, zal je voorzeker sterven. En de mens ging dood. Het vlees? Nee, het bleef nog even leven. Maar wel dood. Niet meer in staat om niet meer te zondigen. En toen kwam God al gelijk met de verlossing. Na de zondeval zei hij meteen, maar ik ga het recht maken. Ik zelf ga zorgen dat het goed komt. En toen werd hij mens. En toen kwam de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft ons in die derde fase gebracht. Fase gerechtvaardigd. Is niet iets wat u doet, want u was daar niet toe in staat. Weet je nog, als mens. Maar de Heer Jezus heeft het ons gegeven. Hij heeft het ons aangereikt en gezegd, wil jij het pakken? Hier heb je het. En zomaar om niks dan? En dan geloven we dat weer niet. Vinden we dan weer te gemakkelijk. Zal wel een addertje onder het gras zitten. Ja, gratis krijgen. Weet je, maar hij gaf het. Hij gaf zichzelf. En hij heeft ons, als je het gelooft, als je het aanvaardt, als je erop durft te vertrouwen, als je durft te zeggen tegen de Heer Jezus, Heer, hier ben ik en ik geloof dat u mij gered hebt. Dan geeft hij het en dan is het zo en dan stelt hij u in staat door de inwoning van de Heilige Geest, leert de Bijbel, met name Romeinen 6, 7, 8, staat er vol van, Galaten 5, dat je door de Geest in staat wordt gesteld om niet te zondigen. Hé, dat is een andere mens dan die eerste. En dat noemen we een nieuwe schepping. Maar we zitten nog in dat Adam-mens van vlees en bloed. Maar dat ben ik niet meer, want ik mag mij vereenzelvigen in de naam van Jezus leven. Ik mag mij vereenzelvigen met Jezus, want wie is dit eigenlijk, die gerechtvaardigde? Dat is Jezus. Jezus zondigde niet. Jezus was in staat om niet te zondigen. En hij is evenals u en ik mens geworden. Mens in staat om te zondigen, geboren, maar zonder zonde. En in staat gebleken om niet te zondigen. Weet je waarom? Omdat Gods geest ook bij hem was. Hij is God. Hij is mens zoals u en ik. Niks anders. En tegelijkertijd is hij God. Snap ik het? Nee, ik snap er geen bal van. Maar het is wel zo. Want de Bijbel leert het. En ik heb echt werkelijk geen enkele reden om aan te nemen dat het anders zou zijn. Ik heb nog nooit iets in de Bijbel gelezen of iets wat uit de Bijbel is wat mij heeft geraakt in mijn hart. Waarvan ik later zou moeten zeggen, dat hoef ik niet, dat is niet zo. Ja, dat staat er wel, maar ja, misschien zoals het vertaald is. Soms doen vertalers dingen suggereren die vanuit de context anders bedoeld zijn. Dat kan, dus je moet er ook wel naar studeren. Maar echt waar, er is, en ik heb het nog nooit in de verkondiging ook, weet je wel. God is goed. En God houdt van ons. En er is geen reden om aan te nemen dat het anders zou zijn. Hij heeft ons gegeven om in staat te zijn niet te zondigen. Ja, maar dat lukt me niet helemaal. Nee, dat lukt niet, omdat je nog wel met dit vlees en bloed te doen hebt. En dat beschrijft Paulus in dat hoofdstuk ervoor als een hele grote worsteling. Een verzuchting noemt hij het zelf. Uitzien naar dat onvergankelijke. Uitzien naar dat in dat vlees ook nog eens, dat lichaam, de tempel die we hebben gekregen, dat die bekleed zal worden met onvergankelijkheid. Want we willen er eigenlijk liever geen afstand van doen, staat er dan. Maar we willen dat het omkleed wordt. En we zijn een nieuwe schepping. En we hebben nog hoop. En als de Bijbel spreekt over de hoop die voor ons ligt, gaat het met name daarover. Dat we naar de hemel, niet dat je dan pas in de hemel terechtkomt, of dan pas je behoud krijgt, maar dat ook je lichaam, dat vergankelijke, waar we nog hartstikke ziek in kunnen worden. Waar we pijn in kunnen hebben. Waar we strijd in hebben als dingen tegenzitten in het leven. Als de verbouwing niet helemaal lukt, of als je inderdaad op je duim slaat, of met voetballen iemand op je teen gaat staan, of noem maar op. Dat is nog een stuk verzuchting. En dat is een worsteling, dat is ook een getop. Het is ook niet zo dat als je eenmaal gelovig bent en je zegt, nou ben ik een nieuwe schepping, dus, en nou doen we nooit meer wat fout, want nu ben ik in staat, nu ben ik, ik zal nooit meer zondigen. Nee, je bent in staat om het niet te doen. Waarom dan? Omdat God zijn geest aan je geeft. En dan ontstaat de gelegenheid dat mensen behouden zijn, gerechtvaardigd, die ontvangen dat van God, maar die vergeten dat ze in staat zijn om niet te zondigen. En die denken, ach, ik ben nog die oude mens. Ach, zie mij nou toch. Paulus schrijft het ook in die stukken, ook in de Romeinen. Hij schrijft dat ook, ach, zie mij zondig mens. Wie kan mij verlossen? Maar daar moet je niet in staan, want er staat gelijk erachter wie dat dan is. Want dan zegt hij, prijst God door Jezus Christus, die het ons gegeven heeft, die ons zijn geest geeft om. Bent u zich bewust, neemt u dat mee vandaag, dat u een nieuwe schepping bent? En weet je, ik heb hier ook wel eens verkondigd en ik heb dat ook wel in persoonlijke studies verteld aan mensen. En dan noemde ik dat van Genesis 2 naar Genesis 3 en weer terug. Adam was zondeloos. En dat was in Genesis 2 beschreven, naar Gods beeld. Hij leefde naar Gods beeld. Hij was, als het ware, je kon God in hem zien. Een beeldenis van God. En dan kwam hij in de zondeval, dan kreeg hij Genesis 3. En dan zei ik wel eens, dat heb ik hier ook wel verteld, en als dan de Heer Jezus gekomen is, dan mogen we in Christus weer terugkeren in dat Genesis 2 gebeurt, zoals het bedoeld is door God. Maar weet je, we worden een andere mens. We blijven niet in die oude mens hersteld. We worden een nieuwe schepping. Het oude, hebben we gelezen net. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. We zijn namelijk niet meer een mens in staat om te zondigen, maar die zondeloos is. Maar we zijn als het ware een zondig mens in staat om niet meer te zondigen. Dat is waar Christus ons in brengt. En uiteindelijk, als de Heer Jezus terugkomt en al het vergankelijke ook zijn onvergankelijkheid zal aandoen. Als de graven zullen opengaan, of degenen die nog leven worden opgenomen en in een oogwenk zullen worden veranderd. Dan zullen we als laatste naar het Christus gelijk zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Dan zullen we Christus gelijk zijn. Nu nog staat er in de Bijbel, lezen we, nu nog in een weerspiegeling van Jezus. Maar straks hem gelijk. Ik ga dat straks met u lezen. We gaan van die eerste heerlijkheid naar die uiteindelijke heerlijkheid. Wanneer we allen met God één zullen zijn. Wie bent u nou als mens? Wie bent u nou precies? U was ooit in Adam, En dat lezen we in Romeinen 5. Het verschil, in Adam heeft alle mensen gevallen. Romeinen 3, alle mensen hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. We zijn allemaal in die fase 2 terechtgekomen. Niemand uitgezonderd. En om fase 3 te krijgen, om te aanvaarden wat Jezus u geeft, zal u zich eerst bewust moeten zijn van fase 2. Want hoeveel mensen worden niet vandaag de dag wijsgemaakt dat het allemaal wel meevalt met je zondigheid? En dat mensen gewoon van origine, mensen worden toch goed geboren? Een babytje, kom op hé. Een babytje is toch niet zondig? Een babytje is toch goed? Daar kan dat kind toch helemaal niks aan doen? Een mens is, misschien kent u dat, die strijd, kent u het een beetje? Ach, hoe zit dat allemaal? En, maar weet je, de Bijbel leert het gewoon. Alle mensen hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. Die eerste heerlijkheid. De mens had het en Romeinen 5 zegt, Adam, in Adam, toen Adam viel, die ene zonde, daarin zijn alle mensen zondig geworden. Moet ik het uitleggen? Ik kan het niet helemaal. Maar ik geloof het wel. Want ik geloof de Bijbel. En ik geloof dat Paulus, geïnspireerd door God en door Gods geest, niet zoveel duizend jaar later nog steeds gelezen en geleerd wordt, omdat het zomaar een charlatan was. Nee, dat is omdat God erover waakt. Het is een wonder, dit boek. En dat wonder zegt, ook jij hebt in Adam de heerlijkheid verloren. Je bent niet mens. Maar weet je, door de geest breng ik jou van heerlijkheid naar heerlijkheid. En mag je bij God samenkomen. En mag je uiteindelijk weer zijn zoals God het bedoeld heeft. Zonderloos en dan zelfs niet meer in staat om te zondigen. Want dat was Jezus. Dan worden we Jezus gelijk. En dat moeten we ons laten gebeuren. Door geloof te hebben en vertrouwen dat wat er staat in de Bijbel waar is. En dat moeten we ons vooral niet proberen te beërven door ervoor te werken. Door alles maar even goed te doen. Alsof je dat zou kunnen bewerkstelligen zelf. Dat kan niet. Het is een gift. Het is genade. En de Heer Jezus zorgt voor ons dat we daar mogen komen. En nu zijn we een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Omdat we in Christus zijn. Omdat we in zijn beeld mogen verblijven. In zijn, als het ware, in zijn lijf mogen verkeren. We hebben nog hoop op wat komt. Ik heb mijn blaadje losgelaten en ik heb het even uit mijn hoofd gedaan. Ik ga er wel mee stoppen. Ik heb nog veel meer dingen die je dieper op ingaan. Allerlei teksten. Maar als u het wil weten, kom naar me toe en ik ga ze u geven. Maar zo is het echt. Adam was zonderloos. Hij was in heerlijkheid. De opdracht gekregen, gaat heersen voor mij. Samen met mij, in mijn relatie met mij. Ga heersen over de schepping. Ga ervoor zorgen. Ga je best doen. En die opdracht is nooit veranderd. Maar waar zijn wij mee bezig allemaal? Is dat nog ons hoofdopdracht? Is dat nog waar we mee bezig zijn? Of zijn we bezig met onszelf te behagen en het naar ons zin te hebben? Ga nou eens behagen wat God vraagt. Ga het proberen. Niet omdat het moet, maar omdat het zo geweldig fijn is. Ga eens naar God en zeg, Heer, ik wil weer met u verzoend zijn. Ik wil weer één met je zijn. En gaat u dat nou eens in mijn hart leggen en maak dat ik weer tot bloei kom. Dat ik me niet ga gedragen zoals in de wereld. Alsof er helemaal geen verschil is tussen de wereldmensen en de christenen. Hoe valt het nog op? Zelfs in kerken soms ook niet. Bij ons of bij mij in mijn leven. Soms is het gewoon allemaal hetzelfde. Maar God wil dat het anders is. Want God wil niet dat we leven alsof we in fase 2 zijn, zoals de wereld. Dat we zonder God alles doen. zondig. Alles zonder God. Zelf, alles lekker zelf. Maar dat we gaan leven met God. En Hij wil ons daarin helpen. Hij heeft ons door voor ons te sterven gerechtvaardigd. Hij heeft ons weer recht op onze benen gezet. Dan staat er in de Efezebrief: sta op, word wakker. Sta op van tussenuit de doden. Al die doden die daar liggen, sta op. Ga op je benen staan. En leef. En wat is dan leven? Leven is niet dit doen en dat moet ik en dat moet ik. Leven is, ga die relatie met God zoeken. En laat hem je blij maken. En ga die blijdschap uitleven. Ga niet vechten alleen met de zonde. Met alle dingen die niet goed zijn. Maar ga nou eens het goede doen. Ga gelukkig worden. Leef. Doe wat God van je vraagt. Ga lekker genieten van je tuintje. Van wat daar groeien mag. Omdat God het ons gegeven heeft. Ga genieten van de familie. Ga genieten van wat God je geeft. Neem het in je hart. Dat is wat hij van je vraagt. Mag ik bij je zijn? Zo. Ik sta aan de deur van je hart. Mag ik binnenkomen? Gaan we lekker eten? Gaan we een maaltijd houden? Gaan we feest vieren? En dan mag je de hoop beleven dat alles zal worden. Alles in alle. Nu, samen met Christus, weet je, dat is in Christus zijn. In Hem alle nieuwe schepping zijn. En dan kijkt God, en dan mag jij kijken, en dan kijkt de wereld door jou heen naar de Heer Jezus. Dan ziet hij niet jou, want jij bent nog die twee, weet je. Nee, dan ziet hij de Heer Jezus, omdat Jezus door die gemeenschap met Hem in jou zichtbaar wordt. Geweldig! Als hij hem aan het werk laat. Niet omdat je je verkleedt als Jezus. Dat je gedwongen gaat doen zoals Hij deed. Oh, dan moet ik dat doen, dan moet ik zus, dan moet ik zo. Maar als je Jezus laat zijn in jouw leven. Dan gaan mensen Hem ontmoeten. Gaan ze Hem zien. Gaan ze Zijn liefde ervaren. En dan mag je daar de vreugde en de rust van genieten. En dan zegt Jezus, kom bij mij. Als ik moe en belast ben. Laat mij dan door jou heen mij zijn. Wees mijn lichaam. En dan geef ik je rust. Kom naar mij, zegt de Heer Jezus. En dan hebben we de hoop dat wij ook uiteindelijk ook verlost zullen zijn van dit vlees. Van het oude. Ook uiteindelijk in het vlees. En dat we een nieuw lichaam krijgen. Dat we Christus gelijk zullen zijn. En ook vrij van de zonde. Dat is nog iets om naar uit te kijken. Maar nu mag je leven met Christus. Door de Heilige Geest. Die woning maakt in je hart. Wilt u een nieuw hart hebben? Ik had u een tekst beloofd. 2 Korinthe 3. Vers 18. En ik lees hem uit de Statenvertaling. Hij ziet de Statenvertaling. Er staat: wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als een spiegel aanschouwen. Dat is dat God weerspiegeld wordt. Dat die, vanuit die relatie met de Heer Jezus door ons weerspiegeld wordt. Worden uiteindelijk ook van gedaante veranderd. Hij heeft niet over dat vlees, over dat lichaam. Hij heeft daar ook over die tempel. Worden we van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. 2 Korinthe 3, vers 18. Het is echt waar. De Bijbel zegt het. Het is zo. Weet u, u hoeft niet meer terug naar die oude Adam. We mogen naar de nieuwe Adam. De tweede Adam. Jezus Christus. In wie wij een nieuwe schepping zijn. En die nieuwe schepping mogen beleven. En u hoeft er niet te doen. U moet die deur openzetten. Heer, kom. Laten we samen leven in mijn lichaam. Laten we samen leven in mijn leven. En Heer, dat uw wil geschieden. Dat u zichtbaar wordt in mijn leven. Help mij op school, waar ik het moeilijk heb. Help mij met het vinden van mijn baan. Help mij als ik mijn verbouwing ineens moet stopzetten. Door welke reden dan ook. Help mij om als ik op mijn duimen sla en dingen zitten tegen, niet uit mijn slof schiet, omdat ik nog in dit vlees zit. Maar help mij, Heer, dat uw vrucht zichtbaar wordt en groeit, ook in mijn leven, opdat de wereld om mij heen u mag zien in mij. Zullen we dat samen bidden? Zullen we dat samen bij God voorleggen? En zeggen, Heer, verander mij. Rechtvaardig mij. Maak mij de nieuwe mens. En als ik die nieuwe mens ben, help mij dan, Heer, om door uw geest te leven. Niet vanuit mijn vlees, dan ben je een vleeselijk christen. Wel behouden, wel gerechtvaardigd, wel gered. Maar help mij, Heer, om te leven door uw geest. Opdat ook anderen om mij heen behouden mogen worden. Lieve Vader, zo komen we tot u. En zo willen we onszelf aan uw voeten neerleggen. Heer, en willen we bidden dat u door ons heen zal werken en dat u ons zal bekrachtigen. Dat u ons sterk zal maken. Maak, Heer, dat we groeien van die heerlijkheid naar die andere heerlijkheid. En dat we, Heer, als met u verbonden ook u mogen uitdragen in de wereld. In ons gezin, op ons werk, op de gewone dagelijkse dingen. Elke dag. Opdat we het geluk, Heer, van u te kennen, ook mogen beleven in ons leven. Ga met ons mee. Zegen ons. Help ons. En Heer, die nieuwe heerlijkheid waar we nu al in u in mogen zijn, is veel meer nog dan wat die oude heerlijkheid is geweest. Heer, want we zijn meer. U geeft ons meer nog. Want in Christus zijn we die nieuwe schepping. Volkomen. Groots. Naar uw beeld. Heer, dat is wat we willen. We mogen groeien naar hoe u bent. Kom in ons hart. Werk door ons heen. En help ons, Heer, om in dat vlees altijd te overwinnen. Want u heeft ons gesteld tot meer dan overwinnaars. Amen.